Goedenavond gemeente, hartelijk welkom allemaal. Fijn dat u en jullie in de kerk en thuis meekijken en meeluisteren met deze dienst. In deze dienst zal vanavond dominee Bill uit Dodewaard voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Jaap Hermsen van de Bonengraanseweg. De voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 117. Loof, loof de Heer, ga heidendom, ga je volken prijs zijn naam alom. Ik noemde u Psalm 117. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand eens begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Het gaat vanavond over de grens tussen Israël en de volken, de heidenen, worden ze genoemd in de Bijbel. En wij zijn dat eigenlijk ook natuurlijk, heidenen, want we zijn niet Israël. Heidenen, ze horen erbij en God heeft ze op het oog en daarover gaan we zingen. Psalm 87, vers 1, 3 en 4. Psalm 87, 1, 3 en 4.
Thank you.
Al sinds de vroege kerk, die bestond uit Joden en heidenen, werd dit geloof in God beleden. Het geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat doen we ook vanavond met de 12 artikelen in de apostolische geloofsbelijdenis. Waarna we zingen uit diezelfde psalm, psalm 87 en nu vers 5. Psalm 87 vers 5. Na de geloofsbelijdenis. Ik nodig u uit in stilte met mij mee te belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel. Maar op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige, katholieke christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Voordat we uit de Bijbel lezen, laten we bidden om de Heilige Geest. We danken u, Heere God, dat u altijd al de wereld op het oog hebt gehad. Dank u wel dat u het tegen Abraham hebt gezegd. Gezegend ben je tot zegen van de volken. En we danken u dat we het mee mochten zingen met de psalmen van uw volk. Dat ook de Filistijn, de Tyriër, de Moor, alle volken erbij horen. Erbij mogen komen bij u. En dank u wel ook, Heere God, dat het zo de wereld is doorgegaan, uw evangelie. Ons land heeft bereikt, Ochten heeft bereikt. Dat hier al van generatie op generatie een gemeente is van u. Dank dat wij erbij mogen horen, of hier te gast mogen zijn. Dank voor dit moment om hier samen in uw naam bijeen te zijn. We bidden, Heere God, om uw geest. Dat die op ons regent. Zo dorstig als we zijn, naar ons lichaam, maar misschien ook wel onze ziel. Dat we ons onszelf een beetje droog voelen staan. Dat het een beetje op is. Vul ons, Heere God, met de overvloed van uw zegen. Regen op ons. En geef dat uw woorden zo zijn kracht hebben in ons leven. Dat het over de rand gaat en overvloeit naar de mensen om ons heen. Wees zo in ons midden. Met uw woord, met uw geest. Raak ons en spreek wat u op uw hart heeft. Voor ons als gemeente en ieder persoonlijk. Zo bidden we u. Het is genade als u ons hoort, maar doe het. Omwille van Jezus, uw Zoon. In zijn naam bidden we u dit. Amen. We horen vanavond het woord van God uit Handelingen 10. Een lang hoofdstuk. Ik sla een aantal versen tussendoor over. Ik zal dan even in mijn eigen woorden vertellen wat er in dat tussenstukje is gebeurd. Handelingen 10. Het gedeelte wordt wel eens het tweede Pinksterfeest genoemd. Het eerste Pinksterfeest was eigenlijk vooral voor de Joden. Joden uit het buitenland ook, maar de heidenen waren er nog niet bij. Dat verandert in Handelingen 10. Er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was, een hoofdman over 100 van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. Een vroom man, die met heel zijn huis God vreesde, veel liefde gaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het 9e uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam die tegen hem zei, Cornelius. En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd en hij zei, wat is er, Heer? En de engel zei tegen hem, uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. Stuur nu uw mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is de gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. En hij zal u zeggen wat u moet doen. En toen de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij twee van zijn huisslaven en een vrome soldaat uit hen die steeds bij hem waren. En toen hij hun alles had verteld, stuurde hij hen naar Joppe. En de volgende dag, terwijl zij op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op het dak om te bidden, ongeveer op het 6e uur. En hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereidden, raakte hij in geestvervoering. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen, dat leek op een groot linnen laken dat aan de vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde, waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En dan kwam een stem tot hem, sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei, beslist niet, Heere, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. En er kwam opnieuw voor de tweede keer een stem tot hem, wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. En gebeurde tot iemand toe. En het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. En toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had kon betekenen, zie daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren, bij de poort, nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden. En zij riepen iemand en vroegen of Simon, die ook Petrus genoemd wordt, daar te gast was. En terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de geest tegen hem, zie, drie mannen zoeken u. Sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want ik heb hen gestuurd. Dan lees ik verder in vers 27. Ondertussen komt Petrus aan bij het huis van Cornelius en hij raakt daar in gesprek. En terwijl hij met hem, met Cornelius, sprak, ging Petrus naar binnen en trof er velen aan die samengekomen waren. En hij zei tegen hen, u weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. En daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik ontboden werd. Dus vraag ik om welke reden u mij ontboden hebt. Nou, en dan vertelt Cornelius van het visioen wat hij heeft gezien. En dan lees ik verder halverwege vers 33. Wij zijn dan nu alle hier aanwezig in de tegenwoordigheid van God om alles te horen wat u door God bevolen is. En Petrus opende zijn mond en zei, ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt, maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet hem welgevallig. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. En deze is de Heere van Allah. Nou, en zo gaat het de preek van Petrus verder. Nou heb ik opgegeven vanaf vers 45, maar ik lees toch even vanaf vers 43. Dat zijn de slotwoorden van de preek van Petrus over Jezus. Van Jezus getuigen al de profeten dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. En terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. En toen antwoordde Petrus: kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heere. En toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven. Tot zover het woord van onze God. Voor de verkondiging zingen wij nog uit Psalm 67, vers 1 en 2, ook over de heidenen waar het evangelie naartoe gaat. De blinde heiden, ja, dat zijn wilde heidenen. Wij zijn dat dus eigenlijk in eerste instantie ook. Maar blind heeft ook mee te maken dat ze geen oog hebben voor Jezus. Nog niet zien wie God ten diepste is. We zingen Psalm 67, 1 en 2. Gemeente van Christus, als Nederlanders zijn we volgens mij best wel goed in dijken bouwen. Toch? In de ochtend kunnen we daar over meepraten, over dijken. Dijken die het water tegenhouden. De dijk zit hier maar een klein stukje verderop. En dat zorgt ervoor dat bij tijden van hoog water wij hier in het dorp veilig zijn. Want water kan gevaarlijk zijn. Daar kan een ochtend over meepraten. En nu Oekraïne. Verschrikkelijk wat daar gebeurt. Als zo'n dam die het water moest tegenhouden wordt verwoest. En al dat water. Huizen, dorpen, verwoest. Nee, om dat water vooral tegen te houden hebben we dijken gebouwd. En die verhogen we, die verzwagen we. Zo gaat het. Maar nu deze vraag. In hoeverre hebben we misschien ook wel dijken gebouwd om God tegen te houden? Het water van God, de genade en liefde van God. Dat wij zitten aan de ene kant, wij genieten van dat water, we leven ervan, we drinken eruit, we zwemmen erin. Maar wel met een stevige dijk om ons heen. Zodat het water niet verder komt, maar achter de dijk blijft. In hoeverre hebben we dijken gebouwd om God tegen te houden? Een dijk tussen jou en je niet-gelovige buurman. Een dijk tussen u en uw collega. Een dijk tussen jou en je klasgenoot. Tussen ons als dorp misschien ook wel. Ons als gemeente en het dorp. Het woordje tegenhouden, weren, komt meerdere keren voor in Handelingen 10 en Handelingen 11. En Handelingen 11 is eigenlijk een soort samenvatting van wat er in Handelingen 10 gebeurt. Alleen vertelt Petrus het dan aan de gemeente in Jeruzalem om uit te leggen wat er is gebeurd. Wat is er gebeurd? Nou, het gaat eigenlijk om twee hoofdpersonen. En de eerste, dat is Cornelius. En Cornelius, dat is een hoofdman van 100 soldaten. Onderdeel van de Italiaanse afdeling. En Cornelius is met zijn groep soldaten gelegerd in Caesarea. Dat ligt helemaal in het noordwesten van Israël. Een stad die genoemd is naar de Romeinse keizer. En dat is Cornelius. Op en top Romein. In zijn naam zit geen letter Joods. We zouden vandaag zeggen, commandant Kees. Nou, Kees is wel geïnteresseerd in het Joodse geloof. Dat schrijft Lucas in zijn boek Handelingen. Vers 2, Cornelius is een vroom man, godvrezend. Zijn huisgenoten ook. Dus op een of andere manier heeft hij over de God van Israël gehoord. En dat heeft hem ergens geraakt. Hij heeft er ontzag voor gekregen. En hij probeert ook een beetje te leven. Zoals de Joden doen. Zo helpt hij de armen. Bidt hij heel regelmatig. Je zou kunnen zeggen, Kees, dat is iemand die zeker niet negatief over God denkt. Negatief in het geloof staat. Nee, hij staat er ergens wel open voor. Hij geeft notabene al aan goede doelen. Misschien wel aan de kerk. Het is iemand die al heel regelmatig bidt. Dat is Kees. Maar het enige gemeente wat Kees nog niet heeft, is het geloof in Jezus. Jezus kent hij nog niet. Misschien heeft hij wel christelijke buren. Misschien was er al wel een christelijke gemeente in de stad. Maar Cornelius wist nog niet wie Jezus was. Dus Cornelius was nog niet gered. Hij liep nog steeds met zijn eigen zonde rond. Hij kende ten diepste nog steeds geen vrede met God. Dus zoals het nu gaat met Cornelius, komt het niet goed. Dus ja, Kees is er nog lang niet. Kees moet nog een hele draai maken. Hij moet nog bekeerd worden, zeggen we. tot geloof in Jezus komen. Dat is Cornelius. Kees. De andere hoofdfiguur in het verhaal, dat is Petrus. Nou, die kennen we waarschijnlijk wel een beetje. Petrus is een Jood die van jongs af al vertrouwd is geraakt met het geloof in God. Ongetwijfeld zal hij er als kind thuis al over gehoord hebben. Op school ook. De verhalen over hoe God zijn volk bevrijdde. Naar Kanaan bracht. Psalmen geleerd. In de synagogen. Ja, en belangrijker nog, Petrus is ook een volgeling van Jezus geworden. Jezus kwam in zijn leven en toen kon hij er niet meer onderuit. Hij is Jezus gaan volgen als zijn redder. Belijdenis van zijn geloof gedaan. O zeker, hij kende ook mindere periodes. Maar nu, op dit moment, ja, nu leeft het geloof volop bij Petrus. Petrus gaat helemaal voor de zaak van God. Hij wijdt zijn hele leven eraan. Hij is apostel nummer 1 op dit moment. Hij vertelt de mensen over Jezus. De mensen. Ja, daar heb je het precies. Maar daar maakt hij wel een keuze, Petrus. Petrus vertelt alleen zijn eigen soort mensen over Jezus. De Joden. Bij niet-Joden zul je Petrus niet tegenkomen. Hij piekert er niet over om daar een stap over de drempel te zetten. God is bedoeld voor zijn eigen club mensen. Blijkbaar heeft hij dat op een of andere manier toch meegekregen. Thuis, in de synagoge. Terwijl het helemaal niet in het Oude Testament zo staat. Abraham werd gezegend om tot zegen van andere volken er te zijn. En we zongen op Psalm 87, Psalm 67, psalmen en ook profeten, die geven er al woorden aan dat God van begin af aan de hele wereld op het oog heeft. Maar ja, toch is het op een of andere manier zo gegroeid in Israël en het leven van Petrus ook, is er toch op een of andere manier zo'n dijk ontstaan. Scheiding tussen zijn soort mensen en anderen. En die dijk die is flink verstevigd in de loop van de tijd met een traditie, met een theologie. Ja, en zelfs ook als het om Jezus gaat. Na de hemelvaart van Jezus had Jezus zelf nog gezegd, ga tegen zijn leerlingen, ga onderwijs alle volken. Zalig maken. Maar dat vertellen aan dat andere soort mensen, die nog helemaal niks van God weten, daar over de drempel naar binnen, Jezus gaan noemen? Nee. Nee, een hoge dijk om zijn leven, het leven van de Joden. Opgesloten heeft hij die zich ergens in zijn eigen binnenkerkelijke kring. Ja, en zo houdt hij God tegen. Want God wil wel verder. Je zou kunnen zeggen, behalve Cornelius, behalve Kees, moet ook Petrus een hele draai maken. Moet ook Petrus bekeerd worden. Onvoorstelbaar, eigenlijk. Vindt u het niet, als je daar even over nadenkt? Zo'n gelovige man. Zo'n hart voor God, voor Jezus. En dan toch zo'n blad voor zijn ogen. Het niet zien. Ja, onvoorstelbaar. Of misschien toch ook wel akelig herkenbaar. Akelig herkenbaar, want nou ja, ik stel de vraag maar gewoon, hoezeer zijn wij als kerk vooral met onszelf bezig? Hoe zit het met uw contacten met mensen die niet in Jezus geloven? Heb je die? Of ontwijk je die? Spreek je die mensen op straat? Of in de buurt? Op het schoolplein, op je werk? Spreek ik die mensen als ik op bezoek ga in het dorp? Hoe staat het met onze contact met mensen die niet in Jezus geloven? Of moeten we ergens ook zeggen dat er ergens tussen ons en die mensen ook wel ergens een dijk ligt? Misschien best wel een stevige dijk. En misschien vinden we het ook nog wel fijn, achter zo'n dijk, ons een beetje verschuilen, het goed hebben met elkaar. Want ja, zo kunnen we natuurlijk denken, die mensen zitten er toch helemaal niet op te wachten. Maar is dat dan bepalend of we wel of niet gaan? En hoe weten we dat nou zo zeker? Hebben we dat dan gevraagd? Hebben we het geprobeerd? Want misschien tref je wel iemand die net als Cornelius ontzettend op zoek is naar God. Dat kan. Ja, wat we ook nogal eens geneigd zijn om te zeggen, dat we zeggen, ja, maar dat kan ik niet. Misschien iemand anders. En anders is God toch nog bij machten om die ander te bereiken. Weet u wat bijzonder is? Dat er een engel aan Cornelius verschijnt. Een engel van God. Nou ja, wie kan er nou beter het evangelie vertellen? Wie kan er nou beter over de Heer Jezus spreken dan een engel? Toch? Maar die engel vertelt Cornelius echt helemaal niks over Jezus. God wil dat Petrus het gaat doen. Dat wij het gaan doen. Ja, misschien, gemeente, ik stel het maar gewoon als een open vraag. Misschien heeft het vooral angst bij ons, bij mij. Angst dat als we die stap gaan zetten, ja, dan moet er wel iets veranderen. Bij ons, om te beginnen. Dan moet je Jezus, de naam Jezus, wel op je lippen durven nemen. Moet je natuurlijk wel kunnen zeggen wie Jezus voor jou is, voor mij is. Moet je leven er vervolgens door de week ook wel een beetje bij passen. Angst, misschien wel. Oh ja, en dat hoor ik mensen ook nog wel eens zeggen. Ieder moet toch zijn eigen keuze maar maken. Kunnen wij toch niet iemand overtuigen? Zelfs van eigen kinderen, kleinkinderen, zeker als ze de deur uit zijn, hoor je dat nog wel eens zeggen. Ze moeten zelf toch maar een keuze maken. Alsof het geloof in Jezus niet meer uitmaakt. Of gewoon maar een beetje aardig zijn voor elkaar goed genoeg is. Beseffen dan met elkaar nog wat er op het spel staat. Het leven van die ander. Zijn toekomst. Zijn eeuwigheid. En beseffen dan natuurlijk ook, zo komt hij als boemerang terug naar onszelf. Beseffen we zelf waar we van gered zijn. Wie Jezus ten diepste voor ons is. Ja, mensen moeten Jezus leren kennen, bekeerd worden. Dat zeggen we. Al die niet-gelovigen om ons heen. Misschien wel in je eigen gezin. Maar zetten we dan zelf ook de stap? Als God daar blijkbaar geen engelen voor wil gebruiken, maar mensen als wij. Moeten die dijken van ons ook niet wat lager, een beetje doorgebroken worden? Moeten we misschien net als Petrus bekeerd worden, een draai gaan maken naar God en daarom naar die ander? Petrus wordt hier bekeerd. Hij maakt die draai, daar zorgt de Geest voor. Hoe gaat dat? Nou, je zou kunnen zeggen, stap voor stap maakt de Geest het gat in die dijk van Petrus een beetje groter. Tot er op de duur heel veel water doorheen kan. Het is een hele opgave voor de geest. Maar de geest kan het. En doet het. En dat mag ons vanavond ook bemoedigen. 4 stappen zie ik gebeuren bij Petrus. En de eerste stap is, bij Petrus begint het bij bidden. Op een gegeven moment bevindt hij zich op het dak van zijn huis om daar te bidden. Ik stel me zo voor dat hij een heel aantal dingen heeft om voor te bidden, een heel aantal mensen ook. Maar dan komt er opeens iets bij. Hij krijgt iets te zien. Er komt een groot laken uit de hemel, wordt vastgehouden aan 4 punten en in dat laken zitten allemaal verschillende dieren. Hele verschillende, reine dieren, onreine dieren, dieren die je wel kon eten, dieren die je niet kon eten. En terwijl Petrus dat ziet, krijgt hij de opdracht van God: Petrus, sta op, slacht en eet. Nou, daar hoeft Petrus niet lang over na te denken. Beslist niet, Heere God, heb ik nog nooit gedaan, ben ik niet gewoon, en dat wilt hij toch ook helemaal niet. Nou, zegt God, wat ik rein heb verklaard, moet jij niet als onrein beschouwen. En dat herhaalt God nog een keer. En dan verdwijnt dat doek weer in de hemel. In gebed zijn en dan iets te zien krijgen. Zo kan dat misschien wel gaan, ook bij ons. Dat je aan het bidden bent voor dit en dat, voor deze en gene. En dat je iets te zien krijgt. Of dat er iemand in je gedachten komt die je eigenlijk helemaal niet van plan was om daarvoor te bidden. En dat God je toch op een of andere manier duidelijk maakt, daar moet je misschien wel iets mee. Dat kan. En dat kan dan natuurlijk ook heel goed zo zijn dat je net als Petrus eenmaal in verwarring bent. Ik, met die persoon, zou het? Hoe dan? Nou, en dan kom ik bij het tweede punt. Tot je dan een bevestiging krijgt en die betreffende persoon, waar je even aan moest denken, op een of andere manier je weg kruist, op je pad komt. Misschien wel net als bij Petrus, letterlijk op je stoep staat. In vers 19 schrijft Lucas, terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de geest tegen hem, zie, 3 mannen zoeken u. En in vers 20 moedigt de geest Petrus aan, Petrus, sta op, ga naar beneden, reis met hem mee, twijfel niet, ik heb ze gestuurd. Ja, iemand die je pad kruist. Letterlijk voor je deur. Of je ontmoet iemand in de winkel, op straat, op het schoolplein, bij de koffieautomaat, op je werk. Of iemand stuurt op een of andere manier een appje naar je, of nog anders. Zouden we zo iemand niet kunnen zien als iemand die God op ons pad brengt? Iemand die misschien wel een verlangen heeft naar God. Wat doe je als er iemand je pad kruist? En je denkt, ja, misschien wel door God gestuurd. Wat doe je? Ga je dan mee? Of hou je de boot af? Verschuil je toch weer achter die veilige dijk? Petrus gaat mee. Er staat niet bij dat hij erom zat te springen, dat hij er opeens heel veel zin in kreeg, dat hij het helemaal zag zitten, wist wat hij ging zeggen. Nee, maar hij gehoorzaamt wel. God heeft die ander op mijn pad gebracht. Ja, dan moet ik gaan. En dan het derde. Dan komt Petrus bij Kees aan. En tot zijn grote verrassing treft hij daar veel meer mensen aan. Dus achter die ene persoon van Kees zitten nog heel veel andere personen. En bovendien, hij merkt een grote openheid voor God. Er leeft al een verlangen naar God. De geest was al ergens bezig in het leven van Kees. Je bent helemaal niet de eerste die daar binnenkomt. God was er al lang bezig. Je hoeft alleen maar aan te haken. Petrus is er een beetje confuus van. En hij zegt het ook eerlijk, vers 43. Dat hij zegt, ja, Heere God, u maakt geen onderscheid. Nu zie ik het pas. Dat u uit bent op de redding van iedereen. Dat kan. Overkomt mij ook regelmatig. Ik ergens naartoe ga en denk van ja, het zal wel weer een lastig gesprek worden. En dat je toch op een of andere manier merkt, nee, de geest is hier al bezig. Ik hoef alleen maar aan te haken. En dat die ene niet alleen is. Misschien wel meerdere bij zich heeft. Of via hem weer anderen die je bereikt. En dan het vierde. Want nu Petrus dit door heeft, het gat al zo groot is in de dijk die hij voor zichzelf had gebouwd, dan begint hij te vertellen over Jezus. Nou, en dan, ja, dan breken echt de dijken volledig door. Als Petrus het gaat hebben over de Heer Jezus, over Jezus Christus, over de vrede die hij brengt, ja, dan lijkt het wel of Paulus het in eerste instantie tegen zichzelf heeft. Dat door over Jezus te gaan spreken, het bij hemzelf ook pas echt doordringt. Dat hij door zijn eigen woorden wordt gedragen. Jezus. Ja, Jezus, dat is de ultieme liefde van God. Door God gestuurd, door ons gedood, maar door de Vader weer opgewekt. En hij is aan mij verschenen. Onwaarschijnlijk. Die liefde van God. Voor mij. Notabene. Voor mij. Maar dan ook natuurlijk. Voor u, voor jou, voor iedereen. En zo eindigt hij zijn toespraak. Vers 43. God is erop uit dat ieder die in Jezus gelooft. Vergeving van zonde ontvangt. Ieder. Ja, en zo laat Petrus het water van de genade van God rijk stromen. En dan gebeurt het ook, dat als Petrus zo over Jezus aan het spreken is, dat de Heilige Geest valt op alle. Moet je voorstellen, iedereen die daar zit, hoofd voor hoofd, allemaal worden ze geraakt, geven ze hun leven aan Jezus en worden ze gedoopt. Want ja, vraagt Petrus zich af, wie kan nu nog het water weren? Wie kan dat nog? Als de geest zo onze dijk heeft doorgebroken en zo voet aan wal zet bij die mensen, op wie wij het niet zo hadden. Ja, gemeente, de geest breekt de dijken door. De geest kent geen grenzen. Die doorbreekt grenzen die wij als mensen hebben gemaakt. Ja, Cornelius, Kees moest een hele draai maken. Maar Petrus, net zo goed, was ook een immense klus voor de Heilige Geest. Maar het blijkt, niets is onmogelijk bij God. Kees wordt bekeerd en Petrus wordt bekeerd. Een dubbele bekering. Ja, hoe zit het met onze dijken? Hoe hoog en hoe zwaar zijn die? Mag de Heilige Geest ze doorbreken? Zodat dat water van de genade van God vrij kan stromen. Het kan dus als eerste beginnen bij gebed. Gebed voor anderen. En dan kan het zomaar zijn dat er ook iemand in je gedachten komt. Die je eerst nog helemaal niet zo op het oog had. En als tweede kan het ook zo zijn dat je iemand ontmoet, dat iemand je pad kruist. En dat je tot het inzicht komt. God je dat ingeeft. Dat is geen toeval. Daar moet ik iets mee. Die is door God gestuurd. En als derde kan het zo zijn dan dat je wordt verrast door wat je bij die ander aantreft. Hoe God daar ergens al aan het werk is. Dat het vooral begint met Jezus. Jezus over wie wij hebben gehoord en elke zondag horen. Dat je de naam van Jezus zelf in je mond durft te nemen. Wie is Jezus voor u? Wie is Jezus voor jou? Daar begint het misschien mee. Want hoe zou je tegen iemand anders kunnen zeggen als je er zelf geen woorden aan kunt geven? Wat voegt Jezus in uw leven toe? Wat maakt dat die ander hetzelfde moet krijgen als jij hebt? Wat mis je als je Jezus niet zou hebben? Wat mist die ander? Waar redt hij jou van? En waar moet hij die ander van redden? Dus ergens naar buiten gaan, die ander bereiken, heeft altijd met onze binnenkant te maken, met de kern van de zaak. Wie is Jezus? Als we dat niet meer beseffen voor onszelf, is het natuurlijk niet zo gek dat er een dijk ontstaat en dat er weinig water doorstroomt. Wie is Jezus? Naar buiten gaan begint bij binnen. Volgende week vieren we in Dodewaard het heilige avondmaal. En in dat kader viel met me op dat in vers 41 Petrus de mensen binnen de dijk, om maar zo te zeggen, omschrijft als mensen die met Jezus gegeten en gedronken hebben. Met Jezus eten en drinken. Ja, dat lijkt natuurlijk op avondmaal vieren. Avondmaal vieren. Het meest kernachtige wat we misschien als gemeente hebben. Het meest heilige, het meest intieme. Daar begint het misschien wel mee. Dat we hier beseffen wie Jezus voor ons is en waarvoor hij ons redt en wat hij ons allemaal geeft. Dat je binnen de kerk opstaat, je niet voor schaamt voor de naam van Jezus. Het ronduit beleid: Heere Jezus, u bent mijn alles, ik heb u nodig, zo nodig, voor mijn leven, voor mijn toekomst, voor mijn eeuwigheid. Ja, wat dat betreft is avondmaal vieren een grote kans om bekeerd te worden tot mensen die God niet meer langer tegenhouden. Die opstaan en die gaan. Die zich niet meer schamen. Want ja, als je het binnen je eigen kring er al niet voor durft uit te komen, hoe zou je het buiten de kerk doen? Hoe zijn we als gemeente van Christus er voor anderen? Als gemeente, als ieder voor zich op zijn eigen plek, wil je het water van God laten stromen naar de mensen om je heen? En dan begint het natuurlijk heel klein, bij jezelf, thuis, je kinderen, kleinkinderen, maar ook verder. Zou je het water een kans willen geven? In je straat. Bij de voetbal. De sport die je doet. Een wandelclub misschien wel. Het schoolplein. hele diverse club ouders, gelovig, niet gelovig. Kinderen die met je eigen kind thuis komen spelen, misschien nog nooit over Jezus hebben gehoord, in ieder geval niet in geloven thuis. Welke dijken liggen er om ons leven heen? En mag de geest daar een gat in slaan en daar Jezus voor gebruiken? Dat is de vraag. Maar de bemoediging vanavond is ook dat de geest het wil en dat de geest het doet. De geest weet Petrus te bekeren. En Kees erbij. De geest weet ons, u, jou, mij, te bekeren. En de mensen om ons heen. De geest doorbreekt de mensen, de grenzen, de dijken, die door mensen zijn gemaakt. Halleluja. Amen. We gaan zingen over de geest die grenzen doorbreekt. Samen in de naam van Jezus. Weerklank 242, vers 1 en 2. Weerklank 242, 1 en 2. We gaan danken en bidden. En bidden was een van de dingen die de geest kan gebruiken om de dijk in ons leven door te breken. Dus ik stel voor dat we ook met name ook bidden voor mensen die we kennen in onze omgeving die Jezus niet kennen. Ik noem elke keer zo'n groep mensen en dan ben ik even stil en kunt u de namen noemen in stilte voor God aan wie u denkt. Laten we danken en bidden. Heer onze God, we beginnen met het belijden van onze schuld. Dat we zo goed in dijkenbouwen zijn. En daarmee u en het water van uw genade zo makkelijk kunnen tegenhouden. Vergeef ons, Heere God, dat we, ook al hebben we het zo vaak gehoord over Jezus uw Zoon, we toch vaak nog half niet beseffen hoe belangrijk het is om in hem te geloven, voor ons en voor anderen. Vergeef ons dat. En we danken u dat u bij machten bent door de kracht van uw geest om mensen als Petrus te bekeren. Mensen als ons. Dat u ons gebruikt. Geen engelen, maar ons. Tot bekering van anderen. Dank u wel, Heer Jezus. Dat uw redding zo diep is. Dat u uw leven gaf. Om ons te redden. Van een verloren leven en een verloren toekomst. Zonder u. We bidden u. Heilige Geest, wilt u de dijken in ons leven steeds verder afbreken. Geef dat we voortdurend opnieuw onder de indruk raken van de diepte van de redding van Jezus uw Zoon. Dat we ons niet schamen, maar gehoorzaam gaan. We bidden u, Heere God, in bijzonder voor mensen die u nog niet kennen. Ze kunnen niet zonder u, zonder Jezus, niet leven, niet sterven. Geef hen vrede, vergeving. Vader, wilt u zich ontfermen over misschien wel onze man, onze vrouw, onze kinderen, kleinkinderen, anderen in de familie. Heer Jezus, wilt u uzelf laten zien aan onze buren, anderen in de straat, onze buurt. Heilige Geest, wilt u een omkeer geven bij onze collega's? Vader, wilt u zich ontfermen over onze klas- en studiegenoten die u niet kennen? Heer Jezus, wilt u uzelf laten zien aan andere ouders op het schoolplein? Mensen met wie we omgaan, sporten, wandelen. En Heilige Geest, wilt u een omkeer brengen bij broeders en zusters die ver van u vandaan zijn geraakt? Heere God, help ons om te volharden in het gebed, juist ook voor hen. Geef ons mensen in gedachten die hunkeren naar u en waar u ons hebben wilt. En open onze ogen voor hen, dat we hem mogen zien als mensen door u gestuurd. Zegen ons zo als gemeente ook hier in Ochten, de kerkenraad. En dank ook voor alles wat er al gebeurt om anderen te bereiken met u, met uw naam, met Jezus. Zegen ons zo alle, de plek, de kerk en de samenleving. Zegen ons deze week ook weer met alles wat we te doen hebben waarvoor u ons roept. Zegen ons en maak ons tot een zegen. Dank voor deze ontmoeting hier in uw huis. Zegen het goede, vergeef onze tekorten. Hoor zo ons dank en bidden. Uit genade, in de naam van Jezus. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Dat kan via de Apostel-app met een QR-code ook. En straks bij de uitgang in de collectezakken en collectebussen. Van harte aanbevolen. Als ons slotlied zingen we het lied Maak ons tot een stralend licht voor de volken, de mensen om ons heen. Dat is op toonhoogte 322. Op toonhoogte 322 vers 1, 3 en 5. Ontvang Gods zegen en wees een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.